interne keuken.
Matthijs Lambrechts heeft al een paar opmerkingen gemaakt in het vorige gesprek. We hebben u uitgenodigd. Nu moet ik mijn privéleven op tafel gooien, omdat ik op vakantie ben geweest.
Ja, maar we weten ook al dat je op de trein je jas verloren was sinds het eerste uur.
De week daarvoor was het paasvakantie en ik ben op vakantie geweest in Zuid-Italië. En ik weet niet wat jij doet op vakanties, Finn, maar ik ga dan ook wel stadjes bezoeken en zo.
Absoluut, in kerken.
Ja. En er zijn heel veel kerken in Zuid-Italië. En wat mij op een bepaald moment opviel, was dat er in letterlijk elke kerk in Zuid-Italië hangt er een foto of staat er een schrijntje, een altaar, en worden er kaarsen gebrand voor een zekere Padre Pio. Een heilige met een foto erbij, een man met een baard. Ken
jij Padre? Ja.
Ken jij Padre Pio?
Nee, ik ben ook wel eens in Italië geweest en ik zie de prins
je ziet
voor
die,
mij.
Ja. En ik dacht, op de duur werd dat zo opvallend dat ik hem even gegoogeld heb. Blijkt dat een tamelijk recente heilige te zijn, want hij is heilig, gestorven in 1968. Maar wat die man allemaal kon...
Ga je nu wonderen opzommen, Koen?
Ik kan wonderen op de bilocatie.
De wat?
Bilocatie.
Bilocatie is geen wonder.
Wat is
bilocatie? Wacht, bilocatie is op twee plaatsen tegelijk kunnen zijn?
Ja, hij kon ik vind dat een wonder, op twee plaatsen tegelijk.
Maar Matthijs Lambrechts is niet onder de indruk.
De shamanisten kunnen dat ook.
Shamanisten?
Ja, die kunnen ook op twee plaatsen zijn. Dus dat is geen wonder.
Alleen
het probleem, hoe kun je het controleren? Want ik kan zeggen, ik heb Koen Fillet gezien in Antwerpen. En anders zeg je, maar ik heb hem gezien in Brussel. We zijn er beide van overtuigd dat Koen Fillet nog niet aan bilocatie doet.
Okay,
je kunt dat dus niet controleren.
Dus, maar u bedoelt, dat telt officieel niet.
Dat
komt niet in aanmerking voor een wonder.
Dat
kan een mens alles iets.
Wat hij ook kon, levitatie.
Ja, de omhoog gaan, zo.
Zweven.
Stevelaruis kan dat ook volgens mij.
Is dat...
Nee.
Matthijs Lambrechts, is dat een wonder, levitatie?
Nee. De eerste, de beste tovenaar kan dat, hoor. Ik heb een schoonbroer, Jan Bardi, die kon dat ook.
Is Jan Bardi je schoonbroer?
Ja, en die kon ook van die trucken uithalen. Dus
dat telt ook niet voor de kerk. Ja. Oké, goed.
Het volgende is osmogenese.
Zeg dat een keer in schoon Vlaams.
Osmogenese.
Iets dat geboren wordt of gebeurt of ontstaat.
Dat heeft met geur te maken. En genezen met het ontstaan.
Ja.
Padre Pio verspreidde een bloemengeur.
Ja, en daarover en mensen, gaat het verhaal van de fenol, hè.
Ja. Ja. Oh, dat was karbolzuur, hè? Dat riekt ongeveer.
Wat? Fenol, karbolzuur? Maar Bogaerts, in uw boek, dat is waar, staat er een hoofdstuk over Padre Pio.
Ja.
Ik zal eens iets bekennen. Ik heb het niet gelezen, want ik dacht, Koen gaat iets over...
We hebben hier dus twee Padre Pio-kenners tegenover.
Ja.
Okay. Bij mij gaat het alleen maar over de stigmata die de man had. Hè.
Ja. Dat heb ik nog niet gezegd. Ja,
zal het nu zelfs nog wel over gaan?
Over naar de stigmata. Padre Pio had stigmata. Wat zijn stigmata?
Het zijn er vijf. En die doen denken aan de kruisiging van Christus. Je hebt daar dus hier twee in de twee handen, in de twee voeten en...
Dat zijn wonden, bloedende wonden die ontstaan op de plaats waar Christus gekruisigd
en,
zou zijn.
Bijvoorbeeld de stichter van de Franciscanen, Franciscus, heeft dat ook gehad, stigmata. En bij pater Pio is er een hele discussie over. Die gaat voort tot op vandaag, vooral in de Franse literatuur, of dat nu echt is, dan wel of dat automutilatie is, zoals dat heet. Uzelf verminken.
Ja.
Volgens
mensen die erin geloven, die geloven dat die wonden spontaan ontstaan. Ja. En het wordt ook genoemd, hij werd gezegend met de stigmata. Het is dus een soort van cadeau dat je krijgt, die wonden van Christus.
En dus daar is een hele discussie over. Dus in 1918 gebeurt dat, op 20 september 1918. En dan wordt dat onderzocht, eerst binnen de orde van de Kapucijnen, waar hij lid van was. Ja. En dan wordt dat ook in Rome onderzocht. En ondertussen wordt hem gevraagd van daar niet over te spreken. Maar zoals dat de gewoonte is, komt het dan toch op straat.
Ja.
En dan wordt hij onderzocht. En dan Gemelli, de fameuze Gemelli, de stichter van de Katholieke Universiteit van Milaan, maar ook van het ziekenhuis in Rome, die is dan ook komen kijken. Die zegt, dat is hier fake. Hè.
Dat is een dokter, dat is een arts.
Ja, dat is een Franciscaan. Maar dus iemand die heel veel gedaan heeft rond het samenbrengen van wetenschap en geloof, en dat die twee verzoenbaar zijn. Die zegt, dat is hier fake. Maar dan gaan we een andere kijken. Ik denk dan zeker dokter Festa. En die zegt, dat is echt authentiek. En het probleem van die stigmata is dat als je een wonde hebt, na een zekere tijd, ofwel begint dat te rotten, ofwel gaat dat genezen. Mm-hmm. In zijn geval zijn die daar onafgebroken gebleven tussen 1918 en 1968 als hij gestorven is.
Ja, er staat een foto van Padre Pio op de site van Radio 1, op de interne keukenpagina, waarin hij de mis opdraagt en dus zijn handen kruisvouwig opent. En je ziet die bloedplekken op zijn
handpalm. En dan hebben ze dus in Rome 12 jaar lang gezegd, blijf toch maar van straat. Dus dan mocht hij bijvoorbeeld geen eucharistie vieren. Hij mocht ook niet meer biecht horen, omdat er ganse files stonden van Antwerpen naar Brussel om bij hem te kunnen biechten. Ja. En dan in 1933 is dat opgeklaard. En dat moet dan ook gezegd worden, vanaf 1940 begint hij met een organisatie van gebedsgroepen. En de bedoeling daarvan is geld te verzamelen om arme zieken, om die te kunnen verzorgen.
Daar zit hij heeft dus ook, een ziekenhuis gesticht ook. Hè?
Daar zit dus een hele sociale component bij die man. Ja. Maar dan, omdat hij zo populair is, beginnen de Kapucijnen in Italië daar natuurlijk wat van te profiteren. Mm. En dan in 1960, een andere waarvan ik het dossier bij heb, Johannes de 23e, die laat dan een onderzoek instellen naar de financiële machinaties die daar blijkbaar gebeuren in San Giovanni Rotondo. En dan, het is onder Paulus de 6e dat er een zekere rehabilitatie komt. Maar het is vooral Johannes Paulus de 2e die een geweldige fan is geweest van Pater Pio. Ja. Heeft hem bezocht in 1947 toen hij nog priester was. Is nog een keer langs gegaan in 1974 als hij aartsbisschop is in Krakow. En dan is hij nog eens langs gegaan in 1987 als hij al paus is. En dan onder...
Heeft Padre Pio niet voorspeld dat Johannes Paulus paus zou worden? En dat hij daardoor dan een wederdienst heeft bewezen met hem te verdedigen om heilig te worden?
Dat denk ik niet. Ik denk dat je dat vooral moet zien in de politiek van Johannes Paulus II. In heel de kerkgeschiedenis is er geen enkele paus geweest die zoveel mensen heilig verklaard heeft als Johannes Paulus II. En het is ook zo dat aan Johannes Paulus II men alles gedaan heeft om het tegen te houden. Mm-hmm. Maar toen hij dan aantrad en dan nog eens op bezoek ging in 1987, dan was het hek van de dam en dan is het allemaal vrij snel gegaan. Ja. En men kan daar natuurlijk van alles over zeggen, maar het blijft wel staan dat op een moment 2000, dat 3,5 miljoen mensen op bezoek gingen bij het graf van Pater Pio, dat er op dit moment tijdschriften worden uitgegeven met abonnementen waar de Standaard en de Morgen samen heel blij over zouden zijn, in verschillende talen. Ja. Dat er overal in de wereld gebedsgroepen zijn. In Italië alleen al heb ik gelezen 2000, waarvan 300 in Rome. En dat als je daar lid van bent van zo'n gebedsgroep, dan wordt je verondersteld van 1 of 2 keer per jaar naar San Giovanni Rotondo te gaan. Ja. Maar het interessante van het verhaal is natuurlijk dat die man concurrentie heeft aangedaan aan andere heiligen en heilige plaatsen. En dat vind ik wel geweldig.
Dus Padre Pio was een concurrent van andere bedevaartsorden?
Ja, is op andere plaatsen wordt hij nu, zoals jij gezien hebt in die kerken, wordt overal vereerd. Maar dus andere vormen van verering zijn daardoor uit de markt geduwd.
Dus hij is echt razend populair.
Ja, en dus is zelfs nu zo dat er minder volk komt in San Giovanni Rotondo, omdat er op andere plaatsen hij ook kan vereerd worden. Ja. En dus de markt in San Giovanni Rotondo is een klein beetje aan het slinken.
De plaatselijke middenstand klaagt.
Omwille van...
Maar het is ongelooflijk welke invloed dat die man heeft. Hè. Ik heb patiënten gekend die dus tijdens hun transplantatie, dat we deden voor een hele ernstige een leukemie of zo, die de belofte hadden gedaan van als ik erdoor kom, ga ik elk jaar naar Padre Pio, want die zal mij genezen. En die mij nu nog altijd, 17, 18 jaar na datum, nog altijd een scapulierke opsturen, elk jaar als ze daar geweest zijn.
Een scapulierke dus, voor de ongelovige honden, wat is dat precies?
Het scapulierke zal u beschermen tegen alle onheil.
Ja, een soort katholieke talisman. Ja.
Zoiets, hè?
Ja. Ik vind dat interessant.
Als uw grootmoeder terugkwam uit Lourdes, had ze waarschijnlijk voor u ook een Maria-beeldje bij, of een... hoe heet dat hier?
Zo'n hangertje, hè? Zo'n kleine hangertje.
Ik heb ooit van Annemie Struijf een plastieke Maria gekregen met water uit
de Ja. Nu, ik vind dat interessant. Die Padre Pio op zich, het is anekdotiek en het zijn verhalen waar je als gelovige in gelooft en als niet-gelovige het niet in gelooft. Zo simpel is het.
Maar het is wel interessant om te weten dat er op dit moment in Italië vrijwel niemand nog durft te schrijven tegen Pater Pio.
Ah, ja.
Dat is not done. Dat is nog één keer gebeurd door een historicus in 2007. En die zijn carrière is ongeveer samen met het boek om zeep gegaan.
Het
is ook, interessant om te zien dat heel wat politici... Bijvoorbeeld, ik denk dat het Rutelli is. Maar ik kijk nu naar de grote expert van de politiek. Rutelli is, die in 2001 kandidaat was van de linkse... partij in Italië. En die is speciaal in het geheim, maar met heel de media erbij, zo gaat dat dan, naar San Giovanni Rotondo gegaan om daar bij Pater Pio te gaan bidden. En die heeft een zeer goed resultaat gehaald.
Als linkspoliticus.
Als linkse, ja. Dat is interessant.
Wat ook merkwaardig is, want Pater Pio, er is ook een fascistische kant aan heel wat verhalen.
Het is alleszins een traditionalistische kant aan. Het is ook, maar dat heeft te maken met, volgens mij, revanche. Ook Helge kunnen af en toe de vorst nemen, volgens mij. Dat heeft te maken met het feit dat Johannes de 23e, moet je daar eigenlijk niet veel van weten, die vond dat allemaal maar Walouche en ook die centenaffaire. En Johannes de 23e is de man geweest van het concilie. Ja. En dus is...
Wacht, dat moet je even uitleggen. Dat is het Tweede Vaticaans Concilie. De modernisering van de kerk, mis niet meer in het Latijn. Een soort halve hippie-pauze. Dat is overdreven, ik weet het.
Ik weet niet of iemand... die op zijn 78e verkozen is geworden, of je die een hippie-paus kunt noemen, op zijn 76e verkozen.
Ja, maar niet echt een traditionalist, dat kan je moeilijk noemen.
Er wordt daar heel veel over geschreven. Men spreekt van het mysterie van Johannes de 23e, omdat sommigen vinden dat hij in bepaalde onderdelen progressief was, maar in andere onderdelen was hij conservatief. Bijvoorbeeld, hij was niet de grote promotor van de priesterarbeider in Frankrijk in de jaren 50. Dus dat is van alles over te zeggen. Mm-hmm. Maar laten we dat nu voor een andere keer houden. Maar dus, omwille van het feit dat Johannes de 23e niet te veel moest hebben van Pater Pio, was Pater Pio ook niet zo'n geweldige voorstander van het Tweede Vaticaanse Concilie. En dus hij is tot op het einde van zijn leven zeer traditioneel gebleven. Dus Eucharistie gevierd volgens de rites van Trente. En hij is gelukkig op tijd gestorven, want hij heeft de vernieuwingen niet moeten slikken.
Ja. En dus, maar tussen de mis in het Latijn doen en door Confilet van fascisme beticht worden... ik mag hopen dat daar nog iets tussen zit.
Ja, maar, we moeten nog eens spreken over het karbolzuur ook.
Ik ga nog één keer zeggen dat in Italië... In 1940 ongeveer iedereen de kans maakte om fascist te zijn. En dat de Italianen, zoals dat de gewoonte is in alle oorlogen, wanneer ze het dan niet halen, worden die plots allemaal antifascisten. Dus de Italiaanse politiek is wat dat betreft een voorbeeld voor velen van hoe draai ik mijn kar.
Oké. En fascisme in Italië is geen reden om geen heilige te worden.
Blijkbaar.
Nu vind ik toch die fenol.
Wat is dat met dit zuur? Wat is het karbol en fenol, jongens?
Daar moeten we het toch over hebben.
Wel, men heeft Pater Pio natuurlijk beschuldigd in dat boek van Luzzato, die gesproken had met de lokale apotheker. En die apotheker leverde op geregelde tijdstippen karbolzuur af bij Pater Pio. Van karbolzuur weten we, dat is ontsmettingsmiddel. Hè. Lister in de chirurgie heeft dat voor het eerst zijn apparaten en zijn naalden en zijn messen mee ontsmet. Mm-hmm. En dat is dus een etsende stof eigenlijk. Hè. Dus
die bijtend, eigenlijk,
ja. Bijtend en etsend ook, hè, zodat de wonde open blijft.
Oké.
En men veronderstelt dus dat hij dat dus gebruikte om zijn stigmata dus te kunnen inderdaad bij de mis te kunnen tonen aan de mensen. Hè. En dus dat is ook... Er zijn nog andere mensen met stigmata geweest. Hè. Die Therese Neumann bijvoorbeeld, die waarschijnlijk wel bekend. Mm-hmm. En die geboren was op de Goede Vrijdag, blind en dan in haar bed terechtgekomen met een verlamming omwille van een ongeval, maar dan miraculeus genezen door Therese van Lisieux. Maar ze heeft gezegd, ik genees u, maar je krijgt de stigmata voor de rest van uw dagen. En zij is dus elke vrijdag van de rest van haar leven blijven bloeden. En ze at ook niks. Hè? Ze kon eigenlijk bestaan zonder. Tot men 's nachts een knecht heeft betrapt die haar in het geheim voedsel bracht en die haar wonden kwam... tussen aanhalingstekens verzorgen. Hè.
Ja, en dan maar, echte vilijnen, ja. U beschuldigt Pater Pio dus van malversaties met de plaatselijke apotheker als complice.
Natuurlijk heeft men hem nooit in het fragant delict betrapt, laat ons zeggen. Dus, maar het is toch wel een... Waarom zou hij zoveel karbolzuur nodig gehad hebben?
Ja. Zeg, maar laat ons...
Dat, is dan weer, dat wordt dan weer ontkracht... In dat boek waar u naar verwijst, dat wordt dan weer ontkracht achteraf vanuit de archieven waar men zegt dat het maar eenmalig zou geweest zijn in 1919 dat er ene keer zoiets gehaald is geworden en dat dat waarschijnlijk was omdat men op dat moment nog dacht dat het niet echt was. Dus dat is wordt dan weer het feit dat je dat natuurlijk 50 jaar kunt laten doorsudderen, als ik dat zo mag zeggen, dat blijft natuurlijk iets speciaals.
Ja.
Het is een soort haat-liefde-verhouding, oh, ja, tussen de kerk en tussen pater Pio. De ene keer is hij goed, de andere keer is hij niet goed. Wordt hij geschorst.
Zeg, professor Lambrecht, toen we u belden om te vragen... pater Pio, is dat iets? Kunnen we het daarover hebben? Kwam u graag, omdat u zei... Ja, dan heb u ook een kans om iets te zeggen over de Bollandisten.
Ja.
Bollandisten, dat zijn mensen in die kerkelijke hiërarchie die zich bezighouden met het onderzoeken van... het kritisch onderzoeken van heilige verhalen.
Dat zijn eigenlijk jezuïten die in het kader van de contra-reformatie, dus in de 17e eeuw, kritisch zijn gaan kijken naar de heilige levens. En dat is begonnen met Rosweyde, maar de grote... specialist is Bolland geweest. En Bolland komt uit de buurt van Herve. En die zei, al die heilige levens, daar moeten we toch een keer kritisch naar kijken. En heeft dan heel Europa rondgereisd en is overal gaan kijken naar manuscripten die men had. En kwam op die manier tot de vaststelling dat heel veel van die zogenaamde heiligen, dat er wel een kanttekening bij kon gemaakt worden, of ze wel bestaan hadden en of het wel allemaal waar is wat er rond verteld werd. En dus dat onderzoek, dat wat op vandaag doorgaat, toen hij stierf waren ze denk ik ergens in februari. En toen dan de Franse revolutie gekomen is in 1794, toen waren ze nog maar, ik denk aan de 14e of de 15e oktober, waren ze nog niet klaar.
U bedoelt dat is omdat we zoveel, de heiligen van die, van die kalenderdagen?
Ja, omdat we zoveel heiligen hebben die allemaal moesten nagekeken worden.
Zee, en is dat een anticlericale beweging? Die
de Jesuiten.
De Jesuiten. De Bollandisten bedoel ik. Dat is toch...
Nee, de Jesuiten zijn, ik denk dat dat echt iets is... Dat moet gezegd worden. De Jesuiten zijn een contra-reformatorische orde die dus duidelijk wil maken. Wanneer iemand heilig is, dan moet dat serieus bewezen worden. Want anders krijg je de kritiek van de protestanten. Die zeggen, dat is allemaal maar te doen omwille van het geld en omwille van de aflaten, et cetera.
Ja, want die contra-reformatie is een tegenbeweging, reactie tegen de protestanten die zich van de katholieken afzetten.
En dus hebben de Jesuiten ervoor gezorgd dat als iemand dan toch heilig is, dat het op serieuze gronden gebeurd is en niet zomaar met de...
En ze hebben er ontmaskerd.
En daar zijn er die ontmaskerd zijn.
En die zijn dan geschrapt als heilige?
Nee.
Voormalig heilige?
Nee, je gaat toch nog altijd niet in Gent zeggen dat Sint-Lieven niet bestaan heeft?
Want... Sint-Lieven heeft niet bestaan?
Nee, dat is... Dus...
Wacht, er is een college van Sint-Lieven hier achter de hoek.
Ja, dat is zo.
Ja, hier bij het centrum van Antwerpen.
In de voormalige studio Heemanterink in Antwerpen, inderdaad tegenover het Sint-Lievenscollege.
Dus, de Sint-Lieven van de 6e eeuw in Gent, die zou niet bestaan hebben. Dat is een uitvinding van een predikant in Dordrecht van de 8e eeuw. En dan komt het. En in de 10e eeuw vinden ze blijkbaar wel relieken van die heilige die volgens de wetenschappers niet bestaan heeft. En die wordt dan ingezet. Die wordt dan overgebracht naar Gent. Omdat er daar concurrentie is tussen de Sint-Pietersabdij en de Sint-Baafsabdij. En de Sint-Baafsabdij heeft geld nodig, meer middelen nodig. En kan zeggen, maar wij hebben hier de relieken van Sint-Lieven. En dat,
ja, en dan komen de pelgrims allemaal af en die laten geld achter. En dan,
ja, dat is toch schitterend, nee?
En liggen die relieken van Sint-Lieven, liggen daar nu nog altijd?
Wel, aangezien Sint-Lieven niet bestaan heeft, denk ik dat die relieken van iemand anders moeten zijn.
Ja, maar ze liggen daar nog.
Ik weet het niet.
Ah, je weet het niet.
Ja, maar pas op. In het bloedboek van Mark Bogaerts staat ook een waslijst aan relieken. Wat is het? De heilige moedermelk, de heilige navelstreng.
Die heb ik met eigen ogen aanschouwd, de heilige navelstreng.
Ja, 6 heilige voorhuiden.
In Bonn, in het museum.
Ja, je wil het niet weten.
Maar die heilige lieven is dus, ondanks het feit dat die niet bestaat, onderzocht door jezuïeten Bollandisten, is niet geschrapt als heilige.
Wel, hebben de Bollandisten niet gedaan. Dat is voor recent wetenschappelijk onderzoek. Ja. Dus dat kun jij niet kwalijk nemen.
Nee. Maar goed...
Maar is het iets eens heilig, altijd heilig? Is het een soort sacrament van je kan het niet omkeren? Of?
Wel, dat is niet een sacrament, maar je kunt... Het vaak is het zo dat je heilig wordt verklaard omwille van de volksverenigingen. Als mensen daar met een grote massa naartoe gaan, dan zegt men, dat moet er iets zijn. Ah. Bijvoorbeeld bij pater Pio, het grote wonder volgens een van de bisschoppen daar in Zuid-Italië is niet die stigmata en de wonderen die je gedaan heeft, maar wel dat er mensen zo massaal daar blijven toekomen. En dus het is een...
Populariteit zelf is een bewijs van dat er iets wonderbaarlijks. Ja. Ja.
En je moet ook niet altijd een wonder doen. Hè.
Ah nee?
Bijvoorbeeld,
ik dacht twee zelfs.
Maar als je heilig wilt worden, moet je soms twee doen als je niet sterft als martelaar. Bijvoorbeeld, de martelaren van Gorkum zijn collectief heilig verklaard, omdat ze gestorven zijn voor hun geloof. Maar ze hebben het niet, in de zin, ze hebben zich niet agressief opgesteld. Het zijn dus geen...
IS-strijders
of
geen jihadisten. Nee.
Voilà, het zijn mensen die dus, terwijl ze bezig waren met dienstbewijzen, gestorven zijn Ja, men heeft dat ook bij de protestanten, hè? Men vergeet het altijd. Hè? Men heeft dus martelaren bij de protestanten. Bijvoorbeeld de bekende drukker van Antwerp, Jacob van Liesveld, die fungeert op de martelaarslijst van de protestanten, omdat hij in 1545 verbrand is geworden, omdat hij te veel Luther had toegelaten in zijn eigen Bijbel. Hè? Dus dat respect voor... Ja.
Ja, zeg maar, de vraag was, als je heilig verklaard bent en je wordt ontmaskerd, dat je wonderen geen wonderen blijken te zijn, en zo, of je bestaat niet.
Ja, maar dus, op het moment dat men iets verklaart als een wonder, doet men dat op basis van de kennis van de geneeskunde van die tijd. Ja? Gerard van Bronje bijvoorbeeld, die werd lange tijd vereerd omwille van de galstenen, niet de nierstenen, maar de galstenen. Ja, tegenwoordig gaat je naar de Gastensberg voor de galstenen en gaat je niet meer naar Gerard van Bronje. Dus dat is, op een bepaald moment weet men maar dat. En van daaruit gaat men zeggen, het is een wonder.
Maar is er een soort ontheiligingsritueel? Nee.
Nee. Ja. Nee. En dus... zelfs als men achteraf vaststelt dat men zich vergist heeft bij een wonder, dan nog wordt de zaak niet teruggezet.
Okay. Ja. En het is dus ook een stukje democratie. Als er genoeg mensen komen opdagen bij een begrafenis, dan legt de kerk zich daarbij neer. Oké, Matthijs Lammerix, dankjewel. Ligt hier nu toch ineens zo uit het niets een dessertje? Een eclairtje?
Je bedoelt, dat is een signaal van mirakel. Is dat nu godsmogelijk? Enfin, eet dat op.
Interne Keuken. Radio 1.